aan de gemeente wordt meegedeeld dat er morgenavond, zo de Heere wil, een kerkraadsvergadering zal worden gehouden waarin ook kerkvisitatie namens de klasses wordt gedaan. Die vergadering begint om 9 uur. En dan is het dinsdagavond gewone kerkraadsvergadering. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en die eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar zingen uit Psalm 27, het derde vers. Deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, en dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Onze schriftlezing is vanmorgen uit het boek Genesis, hoofdstuk 16. Het 16e hoofdstuk van het boek Genesis. En na de schriftlezing zingen we het 7e vers van Psalm 33. Psalm 33, vers 7. We lezen Genesis 16. Doch Sarai, Abrams huisvrouw, baarde hem niet. En zij had een Egyptische dienstmaagd, welke naam was Hagar. Zo zeide Sarai tot Abram: zie toch, de Heere heeft mij toegesloten dat ik niet bare. Ga toch in tot mijn dienstmaagd, misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abraham hoorde naar de stem van Sarai. Zo nam Sarai, Abrams huisvrouw, de Egyptische Hagar, haar dienstmaagd, ten einde van 10 jaren, welke Abram in het land Canaan gewoond had, en zij gaf haar aan Abraham, haar man, hem tot een vrouw. En hij ging in tot Hagar en zij ontving. Als hij nu zag dat zij ontvangen had, zo werd haar vrouw veracht in haar ogen. Toen zeide Sarai tot Abram: mijn ongelijk is op u. Ik heb mijn dienstmaagd in uw schoot gegeven. Nu zij ziet dat zij ontvangen heeft, zo ben ik veracht in haar ogen. De Heere rechte tussen mij en tussen u. En Abram zeide tot Sarai: zie, uw dienstmaagd is in uw hand. Doe haar wat goed is in uw ogen. En Sarai vernederde haar en zij vluchtte van haar aangezicht. En de engel des Heeren vond haar aan een fontein, aan een waterfontein in de woestijn, aan de fontein op de weg van Sur. En hij zeide: Hagar, gij dienstmaagd van Sarai, van waar komt gij en waar zult gij heen gaan? En zij zeide: ik ben vluchtende van het aangezicht van mijn vrouw Sarai. En toen zeide de engel des Heeren tot haar: keer weder tot uw vrouw en verneder u onder haar handen. Voort zeide de engel des Heeren tot haar: ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen, zodat het vanwege de menigte niet zal geteld worden. Ook zeide des Heeren engel tot haar: zie, gij zijt zwanger en zult een zoon baren en gij zult zijn naam Ismaël noemen, omdat de Heere uw verdrukking aangehoord heeft. En hij zal een woudezel van een mens zijn. Zijn hand zal tegen alle zijn en de hand van alle tegen hem. En hij zal wonen voor het aangezicht van al zijn broederen. En zij noemde de naam des Heeren die tot haar sprak: gij God des aanziens. Want zij zeide: heb ik ook hier gezien naar dien die mij aanziet? Daarom noemde men die put de put Lachairoi. Zie, hij is tussen Kades en tussen Beret. En Hagar baarde Abram een zoon. En Abram noemde de naam van zijn zoon die Hagar gebaard had, Ismaël. En Abram was 86 jaren oud toen Hagar Ismaël aan Abram baarde.
Oh.
woord, onze tekst voor vanmorgen is uit Genesis 16 en daarvan vers 13. Genesis 16 vers 13, en zij noemde de naam des Heren die tot haar sprak, gij God des aanziens. Want ze zeide, heb ik ook hier gezien nadien die mij aanziet. We willen over de bediening van Gods woord eerst zere zegen bidden. Heren, het is in uw trouwe zorg over ons leven dat wij allen nog in de gelegenheid zijn gesteld om vanmorgen samen te komen aan de plaats des gebeds. En wat een wonder is dat, Heren, dat u nog draagt en spaart en verzorgt. En dat wij allen het nog mogen ondervinden van dag tot dag dat er zijn uw voorzieningen, dat gij het ons nog mogelijk maakt om te leven en daartoe schenkt gij ons het leven en de krachten en de gezondheid en voedsel en kleding en zoveel meer dingen. Wat een wonder dat die dingen er nog zijn, o God. Maar bovenal geeft u ons ook op deze dag nog weer de gelegenheid om te horen wat tot onze vrede dient. U komt nog tot ons met het woord uwer genade. U komt nog tot ons met de boodschap van het evangelie van de Heere Jezus Christus. En dat is het wat wij meer nodig hebben dan enig ander ding. Meer nog dan voedsel en gezondheid, meer nog dan het leven zelf. Want datgene wat u in uw woord ons verkondigt, Heere, dat heeft te maken met de welstand van onze onsterfelijke ziel. Zeker uw woord spreekt ook over dit leven hier op aarde. Uw woord geeft ook richtlijnen voor het leven hier op aarde. Maar het belangrijkste waar uw woord van spreekt is hoe een zondaar verloren in schuld weer vrede kan vinden met God. En weer verzoend kan zijn met God. Heren, en dat is het wat wij mogen horen keer op keer. Die weg wordt ons voorgehouden, die zaligheid wordt ons gepredikt, die mogelijkheid wordt ons voorgesteld, de God der genade wordt ons verkondigd, de middelaar tussen God en mens, van hem mogen we horen. Heere, geef dat deze dingen, deze grote dingen, deze heilgeheimen, dat die inderdaad zo belangrijk en zo betekenisvol voor ons mogen worden, dat daar ons hart niet alleen naar uitgaat, dat daar ons verlangen niet alleen zich op richt, maar dat daar onze ziel ook mee verzadigd mag worden. Geef dan, o God, dat we aan de morgen van deze dag, nu wij hier samen zijn aan de plaats waar uw woord verkondigd wordt, dat we hier mogen samen zijn met een begeerig hart. Om niet alleen onze godsdienstige plichten te vervullen, zoals we dat gewend zijn, maar om hier te zijn, Heren, met een hart dat afgestemd is op uw woord en dat begeerig gemaakt is om uw woord te ontvangen. Gij zegt in uw woord, en dan spreekt u over het natuurlijke leven, dat gij de aarde begeerig maakt. En als gij de aarde begeerig gemaakt hebt, dan vervult gij het grotelijks met regen. En zo moet het ook in het geestelijke, Heren, er moet eerst komen een hart dat begeerig gemaakt is, een hart dat leert hongeren, een hart dat leert dorsten naar de gerechtigheid. En als dat er is, Heren, dan zal zeker ook de vervulling gevonden worden. Dan zult gij zeker ook die begeerte vervullen, dan zult gij zeker dat verlangen bevredigen. Wij bidden van u, Heren, of gij dan om te beginnen dat verlangen wilt wekken in onze harten. Dat is er van nature niet. En zelfs in het leven van uw kinderen is het er vaak niet. Het moet er iedere keer weer opnieuw gewerkt worden. Van onszelf zijn wij mensen die God vergeten. En die aan de wereld genoeg hebben en aan onszelf. En ook uw volk en kinderen, Heren, ze moeten er menigmaal over klagen dat er weer opnieuw een dorheid en een doodsheid over hun ziel gekomen is. En dan lijkt het wel alsof het woord van God geen geur en geen smaak meer heeft. En dan is het opnieuw nodig, o Heere, dat u verlangen, dat u begeerte wekt in de ziel. Dat u hongerig maakt en dorstig. En dat u dat doet door ons in onszelf te ontledigen en arm te maken. Ach Heere, wij hoeven u ook niet te zeggen hoe u het doet en hoe u het doen moet, want gij weet dat zelf. Ja, gij hebt het al zo menigmaal gedaan en het blijft toch altijd uw werk. Het blijft ook altijd de wijze van werken, zoals die gij bepaalt en die gij instelt. Maar wilt gij dan doen, o God, naar uw welbehagen en naar uw wijsheid, alles wat wij nodig hebben? En wilt gij ons geven alles wat we moeten ontvangen? Wil het wel zijn met ons? Wil het wel zijn op reis naar de eeuwigheid? Heere, schenk ons dan een gezegend uur. En wilt gij begeerte wekken in de harten van hen die dat niet kennen? Maar wilt gij daar waar het is, die begeerte en dat verlangen ook vervullen? Opdat zondaren mogen worden getrokken, maar opdat uw volk ook mag worden onderwezen in de dingen van uw koninkrijk. Opdat zij opnieuw iets mogen smaken van het wonder dat gij naar zondaren omziet. Dat gij uit vrije goedheid naar hen vraagt, ook als zij naar u niet vragen. En dat het zalig worden van uw kerk te danken is aan uw eeuwig onveranderlijk welbehagen. Dat gij zoekt en dat gij vraagt en dat gij omziet naar hen die naar u niet omzien. En dat gij zo gevonden wordt van hen die naar u niet vragen. Heere, geef o God dat wij mogen ondervinden dat u in ons midden wilt zijn. Het zou een wonder zijn, een wonder van genade. Het zou een onverdiende weldaad zijn, dat zeker ook. Want we hebben gezondigd, Heere, en we zijn van u en van uw geboden en van uw wegen afgeweken en afgedwaald. En we hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. En daarom, Heere, we kunnen in uw huis alleen maar komen en we kunnen voor uw aangezicht alleen maar verschijnen als mensen die het ook moeten beleiden en erkennen dat in hen geen goed woont en dat in hen alleen maar ongerechtigheid en verkeerdheid is. Heere, geef dat die belijdenis ook een belijdenis des harten mag zijn, in oprechtheid, opgezonden en erkend. En geef dat we zo ook iets mogen kennen van het verbroken hart en van de verbrijzelde geest en van de waarachtige verootmoediging voor u, de hoge, de heilige God, tegen wie we gezondigd hebben. En geef dat we in onze onwaardigheid dan nochtans onze ogen mogen opslaan en onze beden mogen opzenden. En wilt gij dan niettemin, ondanks onze zonden, toch nog genadig en goed zijn? Laat het zo goed mogen zijn in uw huis. En wilt gij ons verblijden door uw grote daden? Heere, denk aan jong en oud. Denk aan klein en groot. Denk aan de kinderen en aan de ouden. En wilt gij ons allen voor uw rekening nemen, nadat u weet dat onze noden zijn, nadat u ook weet dat onze verhouding is tegenover uw woord en tegenover u. Heere, wij vragen u, vervul al onze nooddruft uit uw volheid in heerlijkheid en zie ons nog aan in de Heere Jezus Christus. Wees ook met hen die niet naar uw huis konden komen. We denken ook nu aan zieken en bejaarden en aan alle die om welke oorzaak dan ook niet naar de kerk kunnen gaan. We dragen ze allen aan u op, Heere, allen die gij kent, ook al noemen we hun namen niet. Gij kent hen in hun noden, gij kent hen ook in hun strijd, gij weet ook de plaats waar ze zich bevinden. Heere, gij weet hun lichamelijke en hun geestelijke toestand, voorzie in al hun noden. En denk nog aan hen in ontferming. We denken ook nu in bijzonder weer aan zuster De Boet in het ziekenhuis nog steeds in Rotterdam. Heere, u weet haar omstandigheden. Deze week is het iets beter gegaan met haar, maar ze blijft toch ernstig ziek, Heere. En u kent haar kwaal, u kent de ernst van haar kwaal. We zeggen u dank dat gij haar nog weer hebt willen helpen tot nog toe en dat gij haar nog hebt willen bijstaan. Maar ze blijft zozeer afhankelijk van uw hulp en van uw bijstand, van dag tot dag en van uur tot uur. Wees gij haar nabij en goed, Heere. En geef dat al deze dingen nog mogen medewerken ten goede. Wat zou het rijk zijn, Heere, als u niet alleen aan haar lichamelijk wilde gedenken, Maar als u ook deze weg van tegenspoed en kruis nog wilde heiligen aan haar hart, zodat het vrucht voor haar ziel, vrucht voor de eeuwigheid zou mogen opleveren, schenk haar dat en schenk dat aan allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. Wij danken u ook, Heere, voor zegeningen die gij geschonken hebt in het midden der gemeente. Er is een echtpaar in ons midden, broeder en zuster van deze boer, die deze dagen mogen gedenken hoe gij hen zo lange tijd als man en vrouw hebt willen sparen en dragen in de band van het huwelijk. 60 jaar lang, Heere, en dat is gewis geen korte tijd, dat is weinigen beschoren, maar gij wilt het hen geven en gij wilt op deze wijze aan hen een bijzonder voorrecht geven, Heere. Laat hun hart vervuld mogen zijn met ootmoedige en oprechte dankbaarheid. Laat hun hart, Heere, uit mogen gaan tot u, met die vraag van de psalmist: wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Dan kunnen de weldaden en de zegeningen ons wel eens in verlegenheid brengen, Heere, ziende op wie wij zelf zijn en ziende op wat ons leven geweest is. Dan moeten wij het inderdaad met Jacob betuigen: ik ben geringer dan al deze weldadigheid en trouw die gij aan uw knecht bewezen hebt. Laat er die gestalte ook bij hen gevonden worden, opdat uw naam nog verheerlijk mogen worden, Heere. Geef hen dagen van blij gedenken en geef hen ook met de vreugde en met de dankbaarheid in u de Heere te mogen eindigen. Zegen alles wat op uw zegen wacht in het midden deze wereld. Bijzonder denken wij dan ook aan de verkondiging van uw naam, van het evangelie van de Heere Jezus. Breng, dan laat die boodschap gebracht mogen worden, Heere, tot aan de einden der aarde. En wilt gij uw volk vergaderen, wilt gij zondaren nog trekken, wilt gij ze bekeren tot u, wilt gij hen die in duisternis leven, zij het de duisternis van het heidendom, of de duisternis van het bijgeloof, of de duisternis van een valse godsdienst, of de duisternis van het leven naar de wet. Heere, wat voor duisternissen er ook kunnen zijn, en ze zijn allemaal het product van de vorst der duisternis. Wat voor duisternissen er ook mogen zijn, wilt gij ze verdrijven, en wilt gij het licht doen schijnen, het licht der wereld, de Heere Jezus zelf. Wilt gij dat licht doen schijnen in het hart van velen, en wilt gij zo uw genade verheerlijken. Maar wil ook aan uw volk gedenken, Heere, aan hen die gij gekocht en verkregen hebt door uw bloed. Ze staan in allerlei gevaren bloot, ze leven in een vijandige wereld. Bovendien hebben ze een hart dat vaak nog tegen u ingaat. Ze hebben een natuur die door de zonde besmet en door de zonde doortrokken is. En zelfs na wederbarende genade zijn er nog zoveel zonden overgebleven. En Heere, zo zijn er allerlei gevaren. Uw kerk is altijd weer steeds door in een gebied waar de vijandschap openbaar komt en waar de gevaren groot zijn. En daarom uw volk heeft altijd door, onafgebroken nodig, die bescherming van onder uw hand. En daarom wij bidden van u, Heere, laat uw kerk vluchten mogen, steeds maar weer onder de schaduw van uw vleugelen. En doe hen beseffen dat ze in eigen kracht niet kunnen staan of gaan, en dat al alles afhankelijk is van uw bewarende en van uw beschermende trouw. Laat uw kerk, Heere, dan in die trouw van u zijn toevlucht, zijn sterkte mogen vinden. Laat uw kerk beseffen mogen dat het de Heere is, en de Heere alleen, aan wie ze het leven te danken hebben, maar aan wie ze ook het voortbestaan te danken hebben, en aan wie ze straks ook de zaligheid te danken hebben. Laat uw naam verheerlijk mogen worden in het midden van deze wereld, o God, en denk zo aan ons, naar de grootheid van uw ontferming, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen uit Psalm 113, het derde en het vierde vers. De Heere heeft aan Abraham de belofte gegeven dat hij een zoon zou krijgen. En dat via Abraham een groot volk zou ontstaan. Een volk waaraan de Heer ook bijzondere zegeningen zou schenken. Een volk dat zelf tot zegen gesteld zou worden in het midden van deze wereld. Maar, hoewel de Heer die belofte gegeven heeft en herhaald heeft, lijkt het er toch op dat die belofte niet in vervulling zal gaan. Want ze wachten nu al zo lang en het lijkt wel alsof de Heer zijn woord vergeten is. En dan, zo vertelt Genesis 16 ons, gaan Abraham en Sarai, zoals hun namen toen nog waren, een eigen weg. In die belofte had de Heer niet gesproken over Sarai. Hij had niet gezegd dat dat kind dat Abraham zou krijgen ook het kind van Sarai zou zijn. Dat was wel bedoeld, zoals de geschiedenis later uitwijst. Maar dat had de Heer niet uitdrukkelijk gezegd. En vandaar dat Sarai nu met het voorstel komt dat Abraham er een vrouw bij zal nemen. En dan heeft zij een slavin, een Egyptische slavin. En zij wil die wel aan Abraham geven, opdat Abraham ook tot haar zal kunnen ingaan. En opdat misschien Abraham een kind zal kunnen krijgen uit Hagar. En dan is het niet onmogelijk, zo redeneert Sarai, dat de Heer zo bedoelt zijn belofte in vervulling te doen gaan. Dan heeft Abraham een zoon, zij het dan niet van haar, maar van haar slavin. Hagar is een Egyptische slavin, misschien is ze meegekomen met Abraham en Sarai toen ze in Egypte geweest zijn, in die dagen van de hongersnood. We lezen dat als Abraham dan weggaat uit Egypte, dat de Abimelech aan Abraham allerlei bezittingen en onder andere ook slaven en slavinnen meegeeft. Het is mogelijk dat Hagar daarbij was. En als dan inderdaad deze Hagar, deze Egyptische slavin, aan Abraham tot vrouw gegeven wordt, en als Abraham tot haar ingegaan is, dan wordt ze inderdaad zwanger. En als ze dat bemerkt, dan wordt ze hoogmoedig. En het resultaat is dat ze opstaat tegen haar vroegere meesteres Sarai, en dat Sarai haar dan op haar beurt weer hard aanpakt. En Hagar neemt die harde behandeling niet, ze is erdoor beledigd en ze gaat weg. Ze loopt weg de woestijn in. En het is niet onwaarschijnlijk dat het haar bedoeling was om naar Egypte terug te keren. En dan, als Genesis 16 ons deze geschiedenis vertelt, dan vertelt dit hoofdstuk ons ook dat op een gegeven ogenblik Hagar neerzit bij een put, bij een fontein. Misschien is er wel hoop in haar hart dat er binnenkort een karavaan langs zal komen die een reis maakt naar Egypte. En dat ze zich bij die karavaan aan kan sluiten en dat ze zo met die reizigers, met die handelaars mee kan reizen. Maar als ze dat al gedacht heeft, dan loopt alles toch anders, want het zijn niet handelaars die haar vinden. Er staat in vers 7 dat de engel des Heren haar vindt aan die waterfontein op de weg naar Sur. De Heren vindt haar. Heeft Hagar gebeden? Het is niet waarschijnlijk, het is zelfs onwaarschijnlijk als wij lezen wat ze in onze tekst zegt. Want daar geeft ze toch te kennen dat zij niet naar hem zag. Niet naar de Heer heeft omgezien. Heeft Hagar gebeden voor die tijd in de tent van Abraham? Misschien wel. Ze heeft in ieder geval in de tent van Abraham van de God van Abraham gehoord. Ze heeft in de tent van Abraham gehoord van de enige ware God. Maar wat dat in haar leven betekend heeft en wat voor vrucht dat gedragen heeft, dat weten we niet. En daar blijkt tot op dit ogenblik ook helemaal nog niets van. Maar hoe dat ook zij, ze is nu een vrouw die in grote ellende verkeert. Ze is op de vlucht geslagen en ze is daar alleen in die barre woestijn. En in haar ellende denkt de Heere aan haar. Zeker, ze heeft zichzelf in die ellende gebracht. Ze is weggelopen. Ja, zegt u, maar ze was zo hard behandeld door Sarai. Dat zal waar zijn. Maar niettemin was de tent van Abraham toch voor haar de beste plaats in de hele wereld. Er was geen betere plaats denkbaar in heel de wereld dan de tent van Abraham en Sarai. Waarom niet? Omdat dat de enige plaats in de wereld was, voor zover wij weten, waar de Heere gevreesd werd en waar het woord des Heeren aanwezig was. Voor de rest was de ganse wereld in de duisternis van het heidendom verzonken. En u mag ze proberen terug te gaan naar Egypte, maar dan komt ze weer onder de heerschappij en onder de ruwe wrede heerschappij van die Egyptische afgoden. Ze heeft wel erg dwaas gedaan dat ze wegloopt bij Gods openbaring vandaan. Dat ze de rug keert naar de tent waar ze gehoord heeft van de Heere. En daardoor, we moeten zeggen dat ze zichzelf in grote ellende gebracht heeft. En zij is niet de enige, zij is wel een van de eersten die dat gedaan heeft. Maar ze is niet de enige gebleven, want er zijn er in deze wereld vele gevolgd die hun rug hebben toegekeerd. Tot de plaats waar ze van het woord van God gehoord hebben. Dat mag zijn het ouderlijk huis. Dat mag zijn de kerk. Dat mag zijn nog weer een andere plaats, maar velen, velen hebben gekozen een andere weg te gaan. En ze hebben verlaten de paden die hen gewezen zijn. En ze hebben verlaten het woord dat de Heere hen verkondigd had. En de onderwijzingen die de Heere hen door middel van ouders of van wandelen heeft meegegeven. Ze hebben gekozen om dat alles vaarwel te zeggen. En zodoende zijn ze teruggekeerd naar Egypte. Maar het is de grootste dwaasheid die een mens in zijn leven kan begaan. Want als de Heere in zijn voorzienigheid en in zijn goedheid ons brengt op de plaats waar het woord is en waar we van de waarheid kunnen horen en waar de zaligheid ons verkondigd wordt en waar hij nog wil spreken, en als wij moedwillig en vrijwillig die plaats verlaten en andere wegen kiezen, dan tonen we daarmee hoezeer we vijanden zijn van God en van onze eigen ziel. En daarom de dwaasheid die Hagar begaat en die, als God het niet verhoed had, op haar eeuwige ondergang en vernietiging had uitgelopen. Die dwaasheid die door velen begaan wordt en die niet altijd door de Heere verhinderd en voorkomen wordt. Die dwaasheid heeft al heel wat mensen in de hel gebracht. Terwijl de Heere het hun gezegd had, ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft, hebben velen die zonder God geleefd hebben, de Heere verder de rug toegekeerd en gezegd, ik heb geen lust in de wegen van de Heere, ik heb geen lust in de inzettingen van de Heere, en om wat voor reden dan ook zijn ze weggegaan. Misschien waren ze ook wel eens hard behandeld in de tent van Abraham. Misschien was dat de reden wel die ze gebruikt hebben om weg te lopen. Dan is nog dwaasheid. Want al ben je wel eens hard behandeld door het volk van God. Dan moet je nog erkennen dat de plaats waar de Heer zijn volk vergadert, en dat is de kerk, dat dat de beste plaats in de wereld is. Dus laten we deze praktische les om te beginnen ter harte nemen. En laten wij ons wachten voor het begaan van die dwaasheid en de Heere bidden dat hij ons bewaren wil voor die dwaasheid. En dat wij er van de Heere begeren dat hij ons doet zien hoe groot het voorrecht is. Als hij ons in zijn voorzienigheid gebracht heeft onder zijn woord, zoals hij Hagar gebracht had onder het woord in de tent van Abraham en Sarai. Maar hier is het wonder in dit hoofdstuk, dat de Heere, hoewel Hagar zo dwaas is geweest om weg te lopen, dat hij haar toch niet laat gaan. Die engel des Heeren, zo wezen wij, vindt haar. Daar had Hagar nooit aan gedacht. Daar had ze ook niet op gerekend. Dat de Heere haar achterna zou reizen. En toch komt hij. En toch gaat hij genadig met haar handelen. Hij die haar gebracht heeft in de kring van zijn openbaring. Hij gaat nu verder aan haar arbeiden. Hij gaat haar in haar geweten aanspreken. En hij gaat haar aanspreken op zo'n manier dat zij duidelijk weet dat de Heere het tegen haar heeft. Hij noemt haar naam en hij zegt wie ze is. Hagar, gij dienstmaagd van Sarai. Nou, zo waren er geen twee. Dus het is duidelijk dat de Heere haar bedoelt. En waarom spreekt hij zo persoonlijk? Wel, dat doet de Heere altijd als hij met een mens gaat handelen. Dan maakt hij het altijd persoonlijk. Want dan moeten we er in de eerste plaats diep van overtuigd zijn dat de Heere ons op het oog heeft. En dat hij ons bedoelt. En zo gaat de Heere ook werken. Zo gaat de Heere ook in het geweten spreken. In het geweten spreken, zodat duidelijk wordt dat hij ons op het oog heeft. En dan stelt hij die twee vragen die op zichzelf al voldoende stof zouden opleveren voor een preek. Waar komt ge vandaan? Van waar komt gij? En waar gaat gij heen? Die vragen zijn hele belangrijke vragen en die vragen stelt de Heere aan de orde in het leven van alle die hij bearbeidt tot zaligheid. Natuurlijk, hier heeft het een speciale bedoeling. Waar komt ge vandaan, Hagar? Ja, dan moet ze herkennen. Ik kom bij Abraham en Sarai vandaan. Uit die tent waar ik Gods woord gehoord heb. Daar kom ik vandaan. En waar gaat ge heen, Hagar? Ja, ik ga terug naar Egypte. Naar het land van mijn afgoden. Terug naar Egypte, nadat je van de Heere gehoord hebt. Maar die vragen hebben verder strekkende betekenis en als we ze uit het verband losmaken, dan krijgen ze diepe betekenis in het leven van de mens. Die vragen die moeten ook in ons leven aan de orde komen, gemeente. Zijn ze alles aan de orde geweest? Heeft de Heere dat wel eens op uw hart gebonden? Heeft de Heere dat wel eens op uw ziel gebonden? Die vraag, waar komt ge vandaan? Waar komt ge vandaan? We zijn van God afgevallen. We hebben God de rug toegekeerd. We hebben hem verlaten. We zijn eigen gekozen wegen gegaan. Waar komt ge vandaan? Uit Gods handen. Hij is onze schepper en formeerder. Hij heeft ons in ons bondshoofd Adam goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Maar het heeft de mens goed gedacht God te verlaten. En we hebben het voetspoor van onze vader Adam gevolgd. En we zijn voortgegaan in de weg der zonde. Waar komt ge vandaan? Uit Gods handen. En nu een vijand van God geworden. Waar gaat ge heen? Op reis naar de dood. Op reis naar de eeuwigheid. En wat volgt er na die dood? De rechterstoel. En wat zal dat betekenen voor ons? Waar gaat ge heen? Voelt u wel hoe belangrijk die vraag is? Waarheen bent u op reis? U kunt allerlei plannen hebben die u nog zoekt te verwezenlijken hier op aarde. Ik ben op reis naar mijn huwelijksdag. Ik ben op reis naar, en noem maar op. Maar als je het in het perspectief van het woord van God moet zien en gaat zien, dan ga je ook ontdekken, je bent op reis naar het levenseinde. We zijn op reis naar de rechterstoel. We zijn op reis naar hemel of hel. En wat is het voor ons? En van nature is het het laatste. En als de Heere dat op het hart bindt, wordt het dan niet benauwd? Wordt het dan niet bang? Wordt het dan niet gevoeld dat we de Heere moeten zoeken? En dat er maar één weg is die we kunnen gaan. De weg van het behoud die de Heer ons in het woord heeft geopenbaard. Hagar kan deze vragen niet ontkomen. Wij kunnen vanmorgen nog proberen eraan te ontkomen. En hoe proberen we dat? Wel, door het van ons af te zetten. Wij kunnen proberen door te vergeten. Door aan andere dingen te denken. Al kunnen we er niet elk ogenblik aan ontkomen. We kunnen wel zoveel afleiding in dit leven en in deze wereld zoeken. Dat we proberen die belangrijke vragen kwijt te raken. Ook al zal eens een keer in ons geweten spreken. Dan toch te proberen eraan te ontkomen. En dat lukt vaak. En dat lukt vaak wonderwel. Hagar kan die vragen niet ontlopen. Waarom niet? Omdat de Heere ze heel persoonlijk maakt. En als dat gebeurt, dan moet je antwoord geven. Als dat gebeurt, dan kan de mens er niet meer aan ontkomen. Als dat gebeurt, dat de Heer het zo persoonlijk maakt, dan wordt het beseffende ziel ontwaakt dat we te doen hebben met een God die alle dingen weet. Dan dat we te doen hebben met een God die onze zonden weet en onze dwaasheden. Met een God voor wiens ogen alle dingen naakt en geopend zijn. God ziet mij. Dat is het wat Hagar hier leert en daar gaat ze straks van spreken. God ziet mij. Hij ziet mij op mijn vlucht. Hij ziet mij op mijn weg naar Egypte. Hij ziet mij in mijn dwaas handelen. Hij ziet mij in mijn ondankbaarheid. Hij ziet mij in mijn ongeloof. Hij ziet mij in mijn zonde. Hij ziet mij hier, op de plaats waar ik ben. Ik kan hem niet ontlopen. Hagar weet het, ik kan vluchten van Abraham en vluchten van Sarai. Maar ik kan God niet ontvluchten. Hij ziet mij. En zo ziet de Heer natuurlijk elk mens, maar elk mens beseft dat niet. Een mens gaat het beseffen als de Heer het persoonlijk maakt. En dan komt er door de Heer, door die engel des Heeren, de aansporing om terug te gaan. Ja, dan moet Hagar terug. De Heer laat haar niet toe daar te blijven, dat zou niet kunnen, dat zou haar dood zijn geweest daar in de woestijn. De Heer staat daar ook niet toe naar Egypte te gaan. Want daar heeft de Heere haar niet meer voor over. Wat dan? Ja, ze moet terug. Terug naar Sarai, terug naar die meesteres die haar zo hard behandeld heeft. Ja. Ja, maar is dat niet een harde boodschap? Is dat niet een pijnlijke zaak? Jawel, voor ons hoogmoedig bestaan wel. Maar om genade te ontvangen moet de mens toch op de rechte plaats komen. Moet hij toch terug? En wat hier letterlijk gebeuren moet in het leven van Hagar, dat moet toch geestelijk gesproken altijd gebeuren in het leven van een zondaar die van de Heer is afgedwaald. Hij moet toch terug? Maar als dat pijnlijk vernederend zal zijn, ja dan nog. Bekering is ook dat wij niet alleen tot de Heere terugkeren, maar ook ons aan hem onderwerpen. En dat we het eerlijk leren zeggen, oprecht leren zeggen wat Eli zei. Hij is de Heer. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Bekering is ook dat wij erkennen tegenover de Heere dat we gezondigd hebben. Bekering gaat gepaard met boete en met berouw. Bekering gaat gepaard met het verlaten van de wegen der dwaasheid en der zonde. Bekering is een haten en een vlieden van de zonde. Bekering is een buigen voor de Heere. Bekering is boetvaardig worden. Bekering is wat die verloren zoon deed. En hier is een verloren dochter, zo kun je zeggen. En in haar leven wordt het gesymboliseerd. Maar in het leven van die verloren zoon, daar zie je wat bekering is. Vader, ik heb gezondigd. En ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. En dan onderwerpt hij zich aan de beschikking van zijn vader. Dan valt het mee, jazeker valt het dan mee. Dan valt het 100% mee. Want dan is die vader vol liefde en vol barmhartigheid en bewogenheid. En dan wordt dat kind ontvangen. En dan wordt hij niet tot een knecht aangesteld die ergens achter in de schuur mag wonen. Maar dan wordt hij als kind terug ontvangen, zeker. Maar hij, die jongen, heeft zich vernederd onder de handen van zijn vader. En zo leert een zondaar buigen voor de Heere. Zo leert hij als een boetvaardige komen tot de Heere. Heere, ik heb gezondigd. Ik ben niet waard om uw kind genoemd te worden. En in die weg gaat de mens terug. Behalve die opdracht aan Hagar om terug te gaan, geeft de Heer haar ook een belofte. Belofte dat er een kind geboren zal worden. Zie, gij zijt zwanger. En gij zult een zoon baren. En dan gaat de Heer verder. En dan spreekt hij over dat kind. Dat zal uitgroeien tot een groot volk. En dan heeft de Heer die belofte dat er ook voor Hagars nageslacht rijke zegeningen zullen zijn. En zo zijn er rijke zegeningen voor hen die boetvaardig tot de Heere terugkeren. Maar waar het ons vanmorgen speciaal om gaat, dit alles was maar een soort inleiding om tot de tekst te komen en ook om de tekst te verstaan. Dan gaat Hagar op dit alles reageren. Dan geeft ze antwoord. Want het woord dat de Heere nu tot haar gesproken heeft, brengt in haar een antwoord teweeg. Het ontlokt haar woord. Wel, dat is altijd zo. We zagen in het kort dat de Heere zijn woord hier heel persoonlijk maakt voor Hagar. Hij spreekt niet in het algemeen, maar hij spreekt tot deze ene vrouw, Hagar, gij dienstmaagd van Sarai. Dan hoort ze, om het zo te zeggen, heel duidelijk haar naam noemen. Nou, als de Heere dat doet, en dat kan hij doen in de kerk, dat kan hij doen in de woestijn, dat kan hij doen in de binnenkamer, dat kan hij doen waar dan ook, als wij onder de prediking of in het lezen van Gods woord onze naam horen noemen, en als het ons duidelijk wordt dat de Heere ons bedoelt, heel persoonlijk ons bedoelt, dan gaat dat woord wat de Heere spreekt in onze ziel een antwoord teweeg brengen. Is dat niet zo? Je vindt dat hier in Hagars geschiedenis, je vindt dat op zo menige plaats in de Bijbel. Zo vaak lezen we dat de Heere persoonlijke bemoeienissen met een zondaar heeft. En dan komt daar een persoonlijk antwoord. Eigenlijk zijn de psalmen stuk voor stuk van die persoonlijke antwoorden op wat de Heere gesproken heeft. Zie, als dat gebeurt in een mensenleven, dan kan het hart niet stil zijn. Als die ware kennis van God komt, die ware kennis die een vrucht is van het woord dat de Heere spreekt, toegepast door zijn Heilige Geest, heel persoonlijk gemaakt voor het hart, dan kan het hart niet zwijgen. Als de Heere tot de ziel spreekt, dan gaat de ziel tot de Heere spreken. En dan vergeet je dat ook zo gauw niet. Wat de Heere zegt en wat hij op zo'n persoonlijke manier zegt, dat is niet zomaar verdwenen uit het geheugen. Als de mens zoals Hagar hier de Heere leert kennen als een levende God, niet als een God waar je over praat, niet als een God die een begrip is, maar als een levende, als een sprekende God, dan blijft dat in het geheugen gewist staan. En wat heeft de meeste indruk op Hagar gemaakt? Ze kan spreken over het spreken God, maar kennelijk heeft het meeste indruk gemaakt het feit dat God naar haar omziet. En kijk maar, als wij onze tekst lezen, dan noemt ze de naam van de Heere die tot haar sprak, gij God des aanziens, gij God die mij aanziet. Zo noemt ze de naam des Heeren. En dan verklaart ze ook waarom ze God zo noemt. Dan zegt ze dat zo beleidt, omdat hij naar haar gezien heeft, terwijl zij niet naar hem zag. Dus dat heeft kennelijk de diepste indruk op haar ziel gemaakt, dat de Heere haar heeft aangezien. Wat bedoelt ze? Dat de Heere alwetend is, alziende? Dat ook, maar dat niet alleen. Natuurlijk is dat ook waar. En natuurlijk is dat een waarheid die ons in de schrift wordt voorgehouden. En het is een waarheid waar we rekening mee moeten houden. En waar we veel meer mee rekening moesten houden dan we tot nog toe doen. God ziet alles. Hij ziet ons. Waar we ook zijn. Hij ziet ons hier. Hij ziet ons op school. Hij ziet ons op ons werk. Hij ziet ons op de plaatsen waar we niet horen. Hij ziet ons bij het doen van heilige dingen. Hij ziet ons bij het doen van onheilige dingen. Hij ziet ons altijd. En dat is een vertroostende werkelijkheid. Maar het is ook een beangstigende werkelijkheid. Beangstigend voor de zondaar. Beangstigend voor hem of haar die weet dat er dingen zijn in zijn leven, in haar leven, die Gods oog niet kan verdragen. Dingen die tegen de wil en tegen de reinheid van de wet des Heren ingaan. Dingen waarvan je soms wel weet dat je niet eens graag dat anderen ze zouden weten. Dingen die je verborgen zoekt te houden voor anderen, voor je ouders, voor je buren. Dingen die je niet wil dat een ander ziet, zien zou, maar de Heere ziet ze. Maar het is ook een vertroostende, het is een bemoedigende werkelijkheid. Met name voor hen die tobben en worstelen in de eenzaamheid. En die God kwijt zijn en die tot de Heere roepen en die met hem worstelen en die smeken: Heere, schenk mij uw zegen, schenk mij uw genade. Voor zulken is het een bemoedigende waarheid. Als de Heere duidelijk maakt dat hij van hun bestaan weet. Dat hij, wiens ogen de ganse aarde doorlopen, ook ziet op die eenzame plaats, op die binnenkamer, waar een zondaar op de knieën zijn hart voor de Heere uitstort. Maar het is toch niet alleen die alziendheid van de Heere waar Hagar over spreekt. Dan zou ze in veel algemener termen hebben gesproken. Maar ze zegt hier, ze noemt de naam des Heren, gij God des aanziens, want ze zeide, heb ik ook hier gezien nadien die mij aanziet. Ze heeft dus ervaren dat hele persoonlijke element. Dat het oog des Heren speciaal op haar gericht is. Natuurlijk, de Heren weet alles. Van al zijn schepselen, klein en groot, in die hele woestijn waar ze nou is. Natuurlijk, de Heere weet alles van al zijn schepselen, mens en dier en plant, over de gehele wereld. Maar wat Hagar hier bijzonder ervaren heeft, is niet dat hij haar kent te midden van al die andere schepselen, als een van de velen. Maar dat de Heere speciaal naar haar gekeken heeft. Dat zijn oog met name op haar gericht is. Hoe weet ze dat? Wel, dat weet ze uit een aantal dingen die die engel des Heren tegen haar gezegd heeft. Dat weet ze uit het feit dat hij haar naam genoemd heeft. Hagar, gij dienstmaagd van Sarai. Dat weet ze uit het feit dat hij haar gezegd heeft dat ze terug moet keren tot haar meesteres. Dat weet ze doordat hij tot haar gezegd heeft, gij zijt zwanger en gij zult een zoon baren. Ze weet het dus uit het feit dat haar naam genoemd is, ze weet het uit het feit dat haar zonde ontdekt is, ze weet het uit het feit dat haar een belofte gegeven is. Ze weet uit al die dingen, uit al die woorden die op haar situatie en alleen op de hare sloegen, dat zij het voorwerp geworden is van Gods bijzondere zorg. En van Gods bijzondere aandacht. En nu de vraag, kent u dat ook? Is dat in uw leven ook gebeurd, eenmaal of meermalen? Dat u op die plaats kwam waar u het innerlijk wist met zekerheid dat de Heere u op het oog had. Is u dat wel eens gebeurd in Gods huis, te midden van vele andere mensen? Maar dat onder de prediking van dat woord, als het ware de vinger van dat woord op u gericht is, dat dat woord uw eigen hart raakte. En dat u het voelde, de Heere ziet naar mij. Hebben u het wel eens gevoeld dat het woord, als het in zijn ontdekking kwam, speciaal op uw hart gericht is en dat het over uw zonde ging en over uw boosheid? En dat u het in uw leven zo duidelijk toen zag dat er bekering nodig is. En dat de Heere die overtuiging in de ziel werkte dat u van de paden der zonde moet terugkeren. Natuurlijk, dat hoor je zo vaak. En dan hoor je het in het algemeen, want dan geldt het voor mij en dan geldt het voor een ander en dan geldt het voor iedereen. Maar als de Heere het persoonlijk maakt, dan zie ik geen eens een ander meer. En dan denk ik niet meer aan een ander. Maar als de Heere mijn zonde gaat aanwijzen. En als de Heere mij tot bekering gaat roepen. En als de Heere de nood van mijn ziel op mijn hart gaat binden. En als de Heere mij gaat plaatsen voor dood der eeuwigheid. En als de Heere mij gaat confronteren met zijn toorn en met zijn gramschap. Wat heb ik dan met anderen te maken? Dan wordt het nood in mijn eigen leven. En dan drijft die persoonlijke nood uit tot de Heer. Heb u dat wel eens gehad? Dat het woord met zoveel kracht en met zoveel persoonlijke duidelijkheid tot u ging spreken. Dat het dan ook een antwoord in uw ziel teweeg bracht. Een antwoord misschien niet in woorden, maar een antwoord van gebogen knieën en van gevouwen handen. Een antwoord waarin u in het gebed uw nood aan de Heere begon uit te zeggen. Heb u het ook wel eens gehad dat u onder het woord, in de verkondiging van dat woord, die bijzondere, persoonlijke, vertroostende en bemoedigende boodschap van de Heere hoorde? En dat de Heere tot u kwam en als het ware uw noden overnam en uw ziel bemoedigend toesprak en u een belofte gaf en u vertroosting schonk? En u liet zien de kracht die er is in het bloed van Christus. En u deed ervaren dat er kracht uitgaat van Christus voor een ieder die gelooft. En in geloof de hand op hem legt. Want dat wordt persoonlijk ondervonden. We moeten door de deur van het koninkrijk der hemelen binnen. En dat is geen deur die zo wijd open staat dat je er met z'n tienen tegelijk doorheen kunt. We moeten door de deur van het koninkrijk der hemelen. Maar die deur is niet een deur waar hele families tegelijk doorheen gaan. Die deur is een deur waar er maar één van je één voor één doorgaat. Zo'n draaideur. Om zo te zeggen, één voor één. In de weg van persoonlijke wedergeboorte, in de weg van persoonlijke bekering, moeten we zo ingaan, stuk voor stuk. En dan kun je niet voor je kinderen geloven, moeder. En dan kun je niet voor je kleinkinderen geloven, grootvader. En dan kun je niet voor je man geloven, vrouw. Dan gaat het om die persoonlijke ontmoeting met de Heere. En dat persoonlijk verstaan van het woord des Heren. Om die ervaring van Hagar die naar mij omziet. Die mij aanziet. En dat is dan geen theorie meer. Maar dat wordt dan de werkelijkheid die beleefd wordt. Dan is God niet meer een begrip, een naam. Een dogma, maar dan wordt hij de levende God, de werkelijke God. De God die zo leeft, dat hij ziet, dat zijn ogen op mij gericht zijn. Dat kan branden in de ziel en schrik veroorzaken. Maar het kan tegelijk ook verwondering, zoals in Hagars geval, verwondering verwekken. God ziet naar mij om. En hierdoor is bij Hagar tegelijk ook alle opstandigheid overwonnen. Ze is hierdoor zo overweldigd. Dit ervaart ze als zo'n groot wonder. Ik zal u straks zeggen waarom. Maar dit ervaart ze als zo'n groot wonder dat alle opstandigheid overwonnen is. En als er nog onwil was, dan is die nu verdwenen. En je ziet dan ook dat ze teruggaat straks. Dat ze gehoorzaam gemaakt wordt aan het woord van de Heere. Nu God zo tot haar komt en haar zo overwint. Nu is alle verzet gebroken. En ze gaat terug wat er ook van komt. Ook al zou Sarai, zal niet gebeuren. Maar ook al zou Sarai haar inderdaad nog een keer hard behandelen. En ook al zou Sarai haar nog zozeer vernederen. En ook al zou die verloren zoon dan nooit meer zijn vader kind horen zeggen. Maar hem als een slaaf behandelen. Dan gaat hij nog terug. Omdat hij gehoorzaam gemaakt wordt aan het woord des Heren. Door die overwinnende kracht die van dat woord uitgaat. Maar voordat ze teruggaan. En dat verklaart eigenlijk waarom ze zo verwonderd is. Voordat ze teruggaat, doet ze een belijdenis. Een belijdenis die tot uitdrukking komt in het feit dat ze de Heere de bepaalde naam geeft. Gij God des aanziens. En een belijdenis die tot uitdrukking komt ook in de verklaring die ze daarvan geeft. Waarom noemt Hagar de Heere zo? Wel omdat ze dat in haar leven heeft ondervonden. En in die naam en in de verklaring van die naam spreekt ze haar verwondering uit. Verwondering dat hij, de Heere God, die zij de rug heeft toegekeerd, die zij verlaten heeft, van wie ze weggelopen is door uit Abrahams tent weg te gaan, dat die God toch naar haar omziet. God die mij aanziet. En ze moet erbij zeggen dat zij niet naar hem gezien heeft. Heb ik ook hier gezien naar die die mij aanziet? Zelfs toen ze daar bij die waterfontein zat, met haar hart vol bitterheid, met plannen om terug te gaan naar Egypte en nooit meer terug te gaan naar Abraham en Sarai. En nooit meer terug te gaan naar de God van Abraham. Zelfs toen heeft die God naar haar nog omgezien. Zij heeft niet naar hem gevraagd. Misschien formeel wel eens in Abrahams tent, maar in haar hart is zij een Egyptische gebleven. Niet alleen wat afkomst betreft, maar ook in haar hart. En ze heeft haar knieën nog nooit oprecht gebogen voor de God van Abraham en Sarai. En als ze een aanleiding vindt in het gedrag van een van die kinderen Gods, dat haar niet aanstaat, dan gaat ze weg. En ze heeft tot nog toe niet beseft wat het is. Wat een voorrecht het is om in de buurt te wonen daar waar Gods naam gevreesd en zijn dienst betracht wordt. Ze heeft niet naar hem gezien. En nu ziet hij nochtans naar haar. Ja, waarom is dat? Dat is een vraag die ze hier stelt en die ze niet beantwoordt. En die kan ze ook niet beantwoorden. Die kunt u niet beantwoorden en die vraag kan ik niet beantwoorden. De vraag heb ik ook hier gezien naar dien die mij aanziet. Waarom, Heere? Dat is een vraag die ons brengt regelrecht bij het eeuwig soeverein welbehagen Gods. En dat kun je wel zeggen, maar dat kun je niet verklaren. Waarom was het op haar gemunt? Zij vroeg niet naar God. Ze zag niet om naar de Heere. En de Heere zag wel naar haar. Waarom was dat? Dat was vanwege het raadsbesluit Gods, het welbehagen des vaders. Maar dat is een onbegrijpelijke zaak, ja, dat is het ook. Dat is het voor Hagar geweest en dat is het voor alle die de Heere leren vrezen en dienen. Het is voor allen een onbegrijpelijk wonder dat de Heere naar haar, naar hem wil omzien. Als daar een jongen en een meisje oprecht voor de Heere leert buigen en leert geloven. God ziet naar me om. En die vraag komt aan door de Heere. Maar waarom? Want wie ben ik geweest? En wat heb ik in mijn leven allemaal gedaan wat niet deugt in uw ogen? Als daar een man en een vrouw tot God bekeerd wordt. En de vraag komt aan door de Heere. Maar waarom was het op mij gemunt? Dan kun je daar geen antwoord op geven. Je kunt niet wijzen op deugden. Je kunt niet wijzen op verdiensten. Wat had Hagar dat de Heere naar haar om zou zien? Wat voor deugd had ze betracht? Wat voor verdiensten had ze? Wat voor goed werk had ze gedaan waar de Heere behagen in kon scheppen? Ze moet voor zichzelf belijden dat haar hele leven een leven geweest is van niet naar de Heere omzien. Wat voor goed zien ze dan in zo'n leven? En toch ziet hij naar haar om. Waarom is dat? Omdat hij daar lust in heeft. En zo ziet de Heere naar zondaren om die hij tot zijn volk vergadert. Waarom? Omdat hij hem heeft lief gehad met een eeuwige liefde. En waarom heeft hij dan hen lief gehad? Om wat voor reden heeft hij hen lief gehad? Omdat, nee, niet omdat zij zo zijn, of omdat zij dit hadden, of omdat zij dat gedaan hadden, of omdat ze zulke plannen en voornemens hadden. Hij had ze lief omdat hij ze lief had. Hij verkoor ze omdat hij hen wilde uitverkiezen. Het is zijn eigen wil. Het is zijn eigen vrije, soevereine wilsbeschikking. En daar helpt geen mensen bij, daar geeft geen mensen advies bij. Dit is Gods eigen vrijmachtig welbehagen. En de ziel die het te beurt mag vallen, dat die mag ondervinden dat de Heere naar hem omziet, die kan alleen in verwondering neervallen en zeggen: Heer, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat u nog wil aanzien iemand die naar u niet vroeg en nooit gevraagd zou hebben? Maar dan wordt de verwondering nog dieper. Als Hagar in gaat leven en ze spreekt er hiervan. En ze zal het in haar leven wel dieper verstaan hebben dan op dat moment toen ze haar bij die fontein. Dan wordt de verwondering nog dieper als je niet alleen gaat zien dat God nog naar je omkijkt. Maar als je ook dieper gaat inleven wie je zelf geweest bent. Het is een wonder dat de Heere naar haar omziet. Dat zou het altijd geweest zijn. Maar het wonder wordt nog groter als zij erbij moet erkennen: ik heb niet naar u omgezien. En was er dan geen reden voor Hagar om naar de Heere om te zien? Kijk, het maakt verschil. Hagar is al in de tent van Abraham geweest. Als ze nu zo regelrecht uit Egypte gekomen was, dan was het ook een wonder geweest. Maar ze is al in de tent van Abraham geweest en daar zijn alle motieven gebruikt om haar te bewegen de Heere te zoeken. Niet waar? Daar heeft ze het leven van Abraham en van Sarai gezien. Er wordt ons niet zoveel van verteld, tenminste dat wordt ons niet van dag tot dag en van jaar tot jaar beschreven. Maar we mogen wel geloven dat de vader der gelovigen, die de vriend Gods genoemd is, en Sarah die ook in Hebreeën 11 genoemd wordt als een gelovige vrouw, dat er in hun leven toch diverse dingen geweest zijn waar een reuken des levens ten leven van uitging. Waar een goed getuigenis voor de Heer en voor zijn dienst vanuit ging. Zeker de fouten worden ook vermeld. Gods woord is eerlijk genoeg om ook de gebreken en de zonden van Gods kinderen te vertellen. Maar het is naar de aard van het nieuwe leven dat Abraham en Sarah vruchten der dankbaarheid hebben voortgebracht. Dat zegt de catechismus toch? Dat het onmogelijk is dat iemand die door een waar geloof Christus is ingeleid, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. En Hagar heeft ze gezien bij Abraham, bij Sarah, de vruchten des geloofs, de vruchten van die hartsverandering, de vruchten van de omgang met de Heere. En dat op zich is al een aansporing voor haar geweest om diezelfde God te zoeken. En ik ben er toch van overtuigd dat Abraham en dat Sarah toch ook zeker gesproken hebben van die dienst des Heren. Dat zegt de Heere ten aanzien van Abraham zelf. In vers 19 van het volgende hoofdstuk. Want ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen, dat zij de weg des Heren houden, om te doen gerechtigheid en gericht. Abraham is ook onderwijzer geweest in zijn huis. En ik neem aan dat Sarah het misschien nog meer gedaan heeft ten opzichte van Hagar, omdat zij speciaal haar slavin was. En zo is daar een voorbeeld geweest. En dat voorbeeld dat sprak en dat moedigde aan en dat spoorde aan om de Heere te vrezen. Zo zijn daar de vermaningen, zo zijn daar de mondelinge onderrichtingen geweest. En al die dingen hebben nagelaten. Enig zaligmakende vrucht in het leven van Hagar na te laten. Want zij heeft nog steeds niet naar hem gevraagd. Ze heeft zich dus ondanks de roepstemmen, ondanks het evangelie, altijd door tegen de Heere verzet. En ziet u, dan wordt het wonder nog groter. nog groter dat de Heere toch naar haar wilde omzien. Dat hij haar zelfs achterna gereisd is. Dat hij die engel des Heeren haar achterna gestuurd heeft. Om haar te vinden bij die waterfontein. En die twee dingen overweldigen haar zo. En die doen haar zo diep in het stof buigen. Nu ze ondervindt dat zij onwaardige toch nog het voorwerp van Gods bemoeienissen geworden is. Het is niet van haar uitgegaan. Dat weet ze heel zeker. En dat heeft ze de rest van haar leven geweten. Dat het niet om haar was. En ook niet door haar. Integendeel, ze heeft het tegengestaan. En er is niets waarop zij zich beroemen kan. Nou, en wat hebt u waarop u zich beroemen kunt? Wat hebt u dat u kunt laten zien? Daar en daarom deed de Heere het. Daar en daarom zag de Heere me aan. Ach, wie zichzelf heeft leren kennen bij het licht van Gods woord, moet het ook eerlijk belijden dat er niets is waarop hij zich beroemen kan. Wat was u voor uw bekering, kind des Heeren? Wat was u voor het moment dat de Heere naar u omzag? Iemand die onnuttig de aarde besloeg. Zonder enig goed in u. Maar enkel verdorvenheid en boosheid. Je mag best een hoop godsdienstige deugdzaamheid gehad hebben. Je mag best wat uiterlijke vruchten gehad hebben. Zeker, dat kan. Maar toch geen vruchten die de Heere verheerlijken. En daarom iemand die onnuttig de aarde besloeg. Waard om omgehakt te worden en in het vuur verbrand. Maar de Heere heeft nog langmoedig geduld gehad. Laat hem ook nog dit jaar. En toen heeft hij weer mest om de boom gelegd. En toen heeft hij weer arbeid besteed aan de ziel. En toen heeft het onder de vruchtbaarmakende werking van zijn geest vrucht gedragen. Wat was er in u? Wat voor verdiensten hebt u? Wat voor roem draagt u weg? Moet u het niet zeggen, ik heb naar hem niet omgezien. En dan het wonder dat hij toch naar u omzag. Uit ongehouden goedheid en soevereine ontferming. Waarom was het op mij gemunt? God ziet mij. En daardoor worden er zondaren zaag. Als het afhing van Hagars omzien naar de Heere en van ons vragen naar de Heere, er zou geen mens zalig worden. Maar omdat het daar niet van afhangt, maar het afhangt van Gods vragen naar de mens, daarom is er hoop en verwachting en ruimte voor de verkondiging van het evangelie. En dit wordt de troost voor de armen en verslagenen van geest. Voor de worstelaars, voor de mensen die innerlijk geplaagd worden met de wetenschap van boos en zondig te zijn. Die zuchten en kermen, de Heere weet ervan. Voor mensen die geen goed in zichzelf kunnen ontdekken. Voor mensen die in hun geweten hoe langer hoe meer overtuigd worden dat er boosheid en verdorvenheid is. En die daarom hoop, de hoop schijnen en dreigen op te geven. Ach, er is geen reden om dan te wanhopen. Wel aan onszelf, maar niet aan Gods trouw, niet aan zijn ontferming, niet aan zijn goedheid. Want hij vraagt niet naar waardigheid of verdienst. Hij vraagt niet naar deugdzaamheid of braafheid. Hij heeft lief omdat hij lief heeft. En hij zegent omdat het zijn lust is om te zegenen. En hij ziet om, zelfs naar mensen die van zichzelf moeten zeggen dat ze naar hem niet omgezien hebben. God ziet mij. En die troost mocht Hagar meenemen. Ook als ze teruggaat naar Sarai. Die troost mag ze meenemen. God ziet mij. En die troost mag ook een kind des Heren meenemen. Dat de Heere van hem weet en van zijn strijd weet en van zijn bemoeien, van zijn benauwenissen weet en van zijn vrees. Maar de Heere ziet ook u. die nog zonder hem leeft. En de Heere ziet ook de zonde die u doet, de zonde die u denkt. Hij ziet het. En straks brengt hij het allemaal ter sprake. En dan herinnert hij u aan dingen die u misschien al lang vergeten bent. Daar en toen. En dan komt de veroordeling. Als hij de zonde gaat bezoeken die hij gezien heeft. En als hij dan de veroordeling uitspreekt. Wat is dan ons antwoord? Dan zullen we met stomheid geslagen zijn. En geen woord tot onze verdediging kunnen inbrengen. En daarom het is altijd nodig. En het is ook vanmorgen weer nodig om het te zeggen. Tot allen die vreemdelingen van Gods genade zijn. Tot allen die nog voor eigen rekening staan. Zoek toch de Heere. Er is vandaag nog genade te verkrijgen. Zelfs voor de grootste der zondaren. Er is nog verzoening die u gepredikt mag worden in het bloed van de Heer Jezus. Er is nog een deur die open staat. Dit is waar wat ik gezegd heb. Je moet er persoonlijk doorheen. Maar die deur staat nog open voor elke zondaar die zich van harte tot de Heere wendt. Er is nog behoudenis in het bloed van de Heer Jezus. Laat het er toch niet op aankomen. Neem toch niet dat risico door nu voor te leven in de weg en voor te gaan in de weg die naar het verderf voert. In de hoop, ergens een vage hoop, dat je later misschien nog wel tot bezinning kunt komen. Zoek de Heere nu, terwijl het nog het heden der genade genaamd wordt. Zoek nu nog te kennen die kracht van het bloed van de Heere Jezus tot reiniging en tot vergeving. Dat is het. Wat we nodig hebben. En die weg leerde mensen het. Wat Hagar leerde. Dat de Heere naar zondaren omziet. Ook al moeten zij van zichzelf zeggen dat ze naar hem niet hebben gevraagd. Amen. We zingen uit Psalm 142 het vierde en het tweede vers. Dus we zingen eerst het vierde en daarna het tweede van 142. Aan het einde van deze dienst nogmaals tot u komen. Gij hebt tot ons willen spreken door uw woord van dat wonder van uw opzoekende zondaarsliefde die uitgaat naar mensen die geen enkele verdienst of waardigheid hebben. Heere, zo leerde Hagar het kennen, zo leert al uw volk het kennen. Zo leren zij, Heere, die van u niet weten en van uw wegen niet weten, zo leren zij wandelen in die weg der gerechtigheid. Dankzij uw werk, dankzij uw zien. O Heere, dat moeten wij allen als het goed is leren kennen. En dan in zo'n persoonlijke manier, zoals we het vanmorgen gehoord hebben. U weet in ons midden, u kent in ons midden allen die gij zo gezocht en getrokken hebt. Maar u kent ze ook, Heere, die nog voor eigen rekening staan. U kent ze ook die een onveranderd hart hebben. U kent ze ook van wie alleen nog maar gezegd kan worden dat ze niet naar u omzien. Maar die geen kennis hebben aan dat andere, dat wonder dat gij naar hen zag. Heere, u weet wie het zijn in ons midden die u niet vrezen. O God, breng hen tot bezinning. Breng hen op de knieën. Breng hen in aanraking met hun nood. Doe hen beseffen dat een mens zonder God hopeloos verloren is en geen verwachting kan hebben. En het leven spoedt voort en we reizen allemaal naar de laatste dag. En de laatste dag zal alle geheimen openbaren, maar die zal ook de definitieve beslissing brengen. Dan zullen alle goddelozen van de aarde verdelgd worden. Alle die naar u niet hebben gevraagd, zullen verdelgd worden, o God. Maar nu is het nog de dag der zaligheid. Heere, geef dat die dag der zaligheid nog tot velen, voor velen tot zegen mag zijn. En wilt gij nog velen brengen tot ootmoedige erkentenis van hun zonde en gebed om uw genade en om uw geest. Doe uw volk, Heere, meer en meer zien het wonder dat hen te beurt gevallen is. Het wonder van genade. Het wonder van soevereine liefde. Doe hem meer en meer zien, o God, dat het niet is om enig goed in hen, maar alleen om het eeuwig welbehagen van u, dat zij nu mogen behoren tot de erfgenamen des hemels. Doe hen zien, o God, dat er geen goed in hen is, maar dat het goede dat nodig was voor hun zaligheid gevonden is in uzelf, de bron van alle goed. En in Christus Jezus uw Zoon. En leer hen zo eindigen in u. En roemen in u. En uw deugden prijzen bij anderen. Hoor ons, o God, in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 138, het vierde vers. verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.